Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, welkom in een nieuwe uitzending van onze Rots in de Branding. Op 18 december 2024 keurde Paus Franciscus de heiligverklaring goed van de zalige Thérèse van Saint-Augustin, priorin van de Karmelitessen van Compiègne, samen met haar 15 medezusters die in een vredeperiode van de Franse revolutie de Grote Terreur genaamd werden geguillotineerd, en dit op 17 juli 1794, of volgens de nieuwe republikeinse kalender op 29 Messidor en deux, dus zelfs de verwijzing naar Christus volgens de Juliaanse als Gregoriaanse kalender als begin van de jaartelling werd verworpen. Eigenlijk had Paus Pius X deze 16 zusters in 1906 reeds zalig verklaard. Maar sindsdien werd het proces tot heiligverklaring nooit voortgezet. En daarom vroeg Monseigneur Eric de Moulin Beaufort in december 2021 namens de Franse bisschoppen aan de paus om het proces toch te vervolgen, en zo startte in februari 2022 de procedure van heiligverklaring, maar genaamd de heiligverklaring door gelijkwaardigheid. Het is een mogelijkheid speciaal gecreëerd door Paus Franciscus in 2022 voor martelaren die omwille van hun geloof werden gedood. Er is dan geen uitgebreid proces of erkenning van wonderen nodig. Enkel een decreet van de paus zelf volstaat. En deze kwam uit op 18 december 2024 voor deze 16 karmelitessen. Hun verhaal en getuigenis werden voor eerst beschreven door de Duitse schrijfster Gertrude von Lefort in Letzte Anschaffot en daarna door de Franse schrijver Georges Bernanos in zijn gekend werk Dialogue des Carmelites. Alzo kwam er een opera uit en twee filmen. Het Karmelklooster in Compiègne, dit ligt een 80 kilometer ten noordoosten van Parijs, werd wel in die tijd bijzonder geviseerd door de revolutionairen. Het werd in 1641 gebouwd, tegenover het kasteel waar de koninklijke familie elk jaar de zomer doorbracht. Zo kwam de Poolse Maria Leczinska, echtgenote van koning Lodewijk XV, overleden in 1768, er regelmatig op bezoek. Hun dochter, Louise de France, geschokt door het mondaine leven aan het hof, was met toestemming van haar vader, de koning, ingetreden in de Karmel van Saint-Denis in Parijs in 1770. En zij nam er de naam aan van zuster Thérèse van Sint-Augustinus. En zo is geweten hoe zij later, als priorin van de Karmel van Saint-Denis, het kon regelen dat een zekere mademoiselle Lidoïne uit een niet begoed gezin kon intreden in de Karmel van Compiègne door voor haar de nodige bruidschat te betalen die Lidoïne niet kon betalen. Louise de France was zeer sterk overtuigd van de zuivere roeping van mademoiselle Lidoïne. En om een verhaal kort te maken, deze mademoiselle Lidoïne is niemand anders dan de latere priorin van de Karmel van Compiègne, die dezelfde zusternaam had aangenomen als haar weldoenster, Therese van Sint-Augustinus. En zij zal haar medezusters later als priorin begeleiden naar het schavot. En iedereen was op de hoogte van deze vriendschapsbanden met het koninklijke hof, en dat volstond op dat het klooster bestempeld zou worden als een bastion, zogezegd, van de contra-revolutie. Maar laat ons na een stukje muziek de feiten even overlopen. En u hoort regelmatig enkele muziekstukken uit het theaterstuk Dialogue des Carmelites van Poulenc met het koor en het orkest van het Théâtre National de Paris. Zowel de films als het theaterstuk kan je volledig bekijken op YouTube. Maar ik merk wel op dat het verhaal niet altijd klopt met wat er werkelijk is gebeurd. Zo is het personage, zuster Blanche de la Force, een fictief persoon, bijgevoegd door auteur Gertrude van Lefort. In de film zien we haar als novice intreden, maar later uit angst voor de marteldood uittreden, en dan toch zien we haar op het einde vrijwillig stappen naar het schavot. Maar dit personage en verhaal is fictief. En ik stel voor, chronologisch de feiten van de executie van de 16 Carmelitessen van Compiègne, onlangs door paus Franciscus heilig verklaard, te overlopen. De problemen voor de zusters starten reeds 4 jaar voordien. De autoriteiten eisten voor eerst een inventaris van de bezittingen van het klooster om ten voordele van de nieuwe republiek alles in beslag te nemen.
Sœur Lucie,
qui est-ce?
Prévenez sa révérence que monsieur le commissaire est là depuis un moment. Il s'impatiente.
Monsieur le commissaire, je m'excuse de vous avoir fait attendre. Mon nom est Mère Thérèse de Saint-Augustin.
Et vous avez été élue prieure?
Mais oui, je ne m'y attendais pas.
Et liberté?
Nous sommes ici librement. Vous avez maintenant non seulement l'inventaire complet des biens de la communauté, mais aussi des dots de toutes les religieuses.
En zo, op 5 augustus 1790, kwam een politiecommissaris de papieren ophalen over de inboedel van het klooster en om te horen over de toestand van de zusters, die omschreven werden als de ongelukkige gesequesteerde maagden, waarvoor de deuren van hun gevangenis moesten worden geopend. Maar die vermeende gevangenen, de zusters, antwoordden dat ze er allemaal uit vrije wil waren en dat ze van plan waren hier te blijven, omdat ze willen leven en sterven in hun religieuze staat. Zelfs de jongste van de zusters, Juliette Vérolo of zuster Saint-François Xavier, een gewoon meisje dat vrijwel analfabeet was, zei onverschrokken tegen de politiecommissaris, eigenlijk op een toon die weinig paste bij hun leven en nederigheid. Ze zei, een welgeschapen vrouw blijft bij haar man. Niets kan mij er dus toe brengen mijn goddelijke echtgenoot te verlaten. De politiecommissaris kon voorlopig niets doen. Men poogde wel een novice, Constance Meunier, te overhalen om toch terug te keren naar haar ouders omwille van de veiligheid. En zo kwam haar broer op bezoek, met de bedoeling haar te komen weghalen uit het klooster. Maar mademoiselle Meunier, de novice, verklaarde aan haar broer: niets dan de dood kan mij scheiden van de gemeenschap van mijn moeder en zusters. Niets kan mij overkomen, behalve wat God wil. Ze verklaarde dat ze zich totaal vrij voelde, ondanks dat ze novice was en nog geen definitieve beloftes had afgelegd.
Comme vous m'avez fait peur. Mais que signifie cette visite en pleine nuit? Comment va notre père?
Il m'a chargé d'un message pour vous. Il juge que vous n'êtes plus ici en sécurité.
Je n'y suis peut-être pas, mais je m'y sens. Cela suffit pour moi.
Mais il est vrai, ma fille, que tant que vous n'avez pas prononcé vos vœux, vous êtes libre de nous quitter.
Il suffit, ma mère. Je reste.
Eh bien, adieu, ma chérie.
Ondertussen bleef de religieuze vervolging niet langer verborgen. Zo werden de priesters, door de burgerlijke grondwet verplicht een schismatieke eed af te leggen, en velen doken dus onder en verzorgden clandestien de mis en de sacramenten. Men sprak van les prêtres proscrits, vogelvrij verklaarde priesters. Zo ook de priester die het klooster bediende moest onderduiken en in het geheim nog contact houden met de zusters.
Je dois non pas vous quitter, mais me cacher. J'ai refusé de prêter serment à la Constitution. Je suis proscrit. Enfin, ils disent hors la loi. Mais si un poisson ne peut vivre hors de l'eau, un chrétien peut très bien vivre hors la loi. Dans les affaires de Dieu, la suprême ressource est dans le sacrifice des âmes consacrées.
Ik moet jullie niet echt verlaten, maar me wel verbergen. Ik heb de eed geweigerd en ben dus vogelvrij een wetsovertreder. Maar indien een vis niet kan leven buiten het water, kan een christen wel heel goed leven als vogelvrij verklaarde. In de zaken van God zit de opperste kracht in het offer van de Godgewijde zielen. Maar de zuster werden niet gerustgelaten. Twee jaar later, op 12 september 1792, werden de bezittingen van het Karmelklooster dan toch in beslag genomen en de 14 september werden alle zusters uit hun klooster gezet.
Primo, vous avez 24 heures pour rassembler vos affaires et vous procurer des vêtements autres que ces vêtements ridicules. Secondo, demain matin, vous devez avoir quitté ces lieux. Cette maison sera occupée par les soldats. Tertio, toute vie de communauté vous est désormais interdite et tout contact avec les prêtres réfractaires. Il vous est interdit de vivre à plus de deux ou trois dans la même maison. Vous viendrez à la municipalité qui inscrira vos noms et vos nouveaux domiciles. Et si ça ne suffit pas, la stricte application des lois saura bien venir à bout de votre obstination et de votre fanatisme.
Ten eerste, jullie hebben 24 uur de tijd om jullie spullen bijeen te rapen en andere kleren aan te trekken dan deze onnozele kleren. Ten tweede, morgen vroeg vertrekken jullie hier en het gebouw wordt ingenomen door de soldaten. Ten derde, elk gemeenschapsleven wordt verboden, als ook het contact met de vogelvrij verklaarde priesters. Jullie mogen maar met twee à drie samen leven in hetzelfde huis en jullie komen naar het gemeentehuis om jullie naam en adres op te geven. En als dat nog niet genoeg is, dan volgt voor jullie door jullie koppigheid en fanatisme de strikte toepassing van de wet. Priorin Thérèse van Saint-Augustin bekeek de situatie vanuit het geloof. Het was die dag het feest van de kruisverheffing. Onze goddelijke echtgenoot, legde ze haar medezussen uit, bewijst ons de genade om ons te verenigen met zijn lijden en daarmee heb ik volkomen vrede genomen. Maar dit sterke geloof nam toch niet weg dat het een zware beproeving was, vooral voor de oudere zusters, waarvan sommigen ziek werden van verdriet, zoals de zusters Marie de Jésus Crucifié en zuster Charlotte de la Résurrection, die er al een halve eeuw verbleven. Zuster Pierre de Jésus overleed zelfs enkele weken later op 31 oktober. Omdat de wet verbood de gemeenschap te hervormen, werden de zusters in vier groepen verdeeld in gewone huizen in de stad. Bijvoorbeeld om een dagelijkse heilige mis te hebben, was het nu zeer moeilijk. En het was dan ook een grote beproeving om verstoken te zijn van de sacramenten. Soms lukte het via een clandestine priester, maar dan voor korte tijd tot hij dan toch werd aangeklaagd en moest vluchten. Maar de zusters droegen het leed als een offer, toen reeds als een martelaarschap, en dit voor de redding van het land, de kerk en de zielen. En het idee om dit heel bewust zo op te nemen, kwam van hun priorin. En daarvoor moeten we naar het einde van de 17e eeuw, 100 jaar terug. In 1693 verbleef in hetzelfde klooster zuster Baptiste, zwaar gehandicapt, maar bijzonder verbonden met God. En deze zuster noteerde in die tijd een profetie die zij had ontvangen, dat uitgezonderd op twee of drie zusters dit klooster voorbestemd zou zijn om het lam te volgen waarheen hij ook gaat. En het is geweten dat moeder priorin Thérèse van Sint-Augustinus in deze profetie van 100 jaar geleden troost vond en de zekerheid dat het religieuze leven niet definitief vernietigd zou worden. En zo had ze haar medezusters voorgesteld. Op Pasen 1793 hun leven bewust dagelijks te offeren voor het heil van Frankrijk, de kerk en de zielen. Een echte belofte van martelaarschap die ze elke dag zouden herhalen door een gebed. Maar dit liep bij aanvang niet van een leien dakje. De meerderheid van de zusters aanvaarde het voorstel met vreugde, maar sommige oudsten verzetten er zich aanvankelijk wat tegen en verklaarden dat dit niets te zien had met de regels van de Karmel. Zuster Marie de l'Incarnation verklaarde prompt dat ze een onoverwinnelijke afkeer had van het martelaarschap. Een andere zuster verklaarde dat de guillotine, die ze ooit op een dag had gezien, haar zo'n hevige angst had ingeboezemd dat ze die angst niet kon bedwingen. Maar uiteindelijk, toen de priorin bijna besliste om deze offerande niet te eisen, kwamen de twijfelaars toch één voor één om vergiffenis vragen voor hun zwakheid. En zo offerden alle zusters hun leven elke dag voor het heil van het land, de kerk en hun gemeenschap, de Karmel, in eenheid met het lijden van Christus.
Moi, Constance de Saint-Denis, je fais le vœu du martyr. Je promets solennellement à Dieu d'imiter jusqu'au bout son fils dans sa sainte passion, sans me défendre ou fuir, offrant volontiers mon sang s'il le faut pour l'honneur du Carmel, l'exaltation de l'Église, le salut du monde.
Toch verliet zuster Marie de l'Incarnation, zij die had verklaard welke afkeer ze had voor het martelaarschap, de gemeenschap. De priorin drong niet aan en liet haar vrij in haar beslissingen. Maar deze beslissing, die wel haar leven redde, bezorgde haar voor de rest van haar leven een diepe wroeging. Zeker omdat nadien de kerk haar vragen stelde om te getuigen over de laatste maanden van de gemeenschap. Zo schreef ze wel een verslag van de executie onder de titel Geschiedenis van de Karmelitessen van Compiègne, dat in 1836 werd gepubliceerd. Maar ondanks de zusters als gewone burgers leefden in verschillende huizen, werden ze toch nog altijd niet gerustgelaten. Op 21 juni 1794, bij zonsopgang, een 2 jaar nadat ze hun klooster moesten verlaten, werden alle zusters gearresteerd, behalve de zusters Stanislas van de Voorzienigheid en Therese van Jezus, die op dat ogenblik afwezig waren en dus ontsnapten aan de executie. Het klopte met de profetie van 100 jaar geleden, waarin stond uitgezonderd op 2 of 3 zusters. En de beschuldigingen luiden van ongehoorzaamheid aan de wet door toch nog vast te houden aan hun gemeenschap via het scapulier van de Karmel en het blijven vasthouden aan royalistische opvattingen. De officiële tekst luidde als volgt: de zusters zwoeren de contra-revolutie, de vernietiging van de republiek en het herstel van de tirannie. Wij aarzelen niet om deze voormalige zusters te arresteren. Men had ook bij de priorin een afbeelding gevonden van het Heilig Hart, maar dat sinds de opstand tegen de revolutie een contra-revolutionair embleem was geworden. En dit was genoeg om gearresteerd te worden en allemaal in de gevangenis in Compiègne terecht te komen. Daarbij valt een anekdote te vermelden. Daar ontmoeten zij de Engelse Benedictinessen van Cambrai. En speciaal toch te vermelden is dat deze orde werd gesticht door Helen More, de achterkleindochter van de heilige Thomas More. Haar zusternaam was Gertrude. Deze Benedictinessen werden wel niet vermoord. Dit eventjes tussendoor. Na een kleine 3 weken, op 10 juli werden de 16 karmelitessen dan overgebracht van Compiègne naar Parijs. Maar dit was zo onverwachts dat zij hun religieuze habijten moesten aantrekken, daar hun burgerlijke klederen nog in de wasserij waren. En zo kwamen ze op 13 juli terecht in de Parijse gevangenis genaamd La Conciergerie. Maar deze reis verliep niet zo zachtaardig, vooral voor de 78-jarige zuster Charlotte de la Résurrection. Zij kon enkel stappen met 2 krukken en kon alzo bij aankomst niet uit zichzelf uit de kar geraken. Maar voor men haar kon helpen, gooiden de bewakers haar op de straatstenen van de binnenplaats, waar ze even bewusteloos bleef liggen. En toen ze haar ogen opende, keek ze naar de beulen en zei hen: ik dank u voor uw geduld, heren, en ook voor het feit dat u mij niet hebt gedood, want dan zou ik geen glorieus einde hebben gehad. Even toch een bijzonder woordje over deze zuster Charlotte de la Résurrection. Na een moeilijke jeugd was ze op 21-jarige leeftijd ingetreden in het Karmelitessenklooster van Compiègne. Haar vader had ze nooit gekend. En ze had het moeilijk met de situatie thuis met haar moeder en stiefvader. En ze vluchtte veel weg van huis met amusante pleziertjes, waarbij geweten is dat zij buitensporig graag danste. Maar Gods stem weerklonk in haar geweten. Eenmaal opgenomen in het Karmelitessenklooster duurde het lang voordat ze haar definitieve geloften kon afleggen, wat toch wijst op een moeilijke spirituele reis in het klooster. Maar zeer getrouwvol vervulde ze haar taak als verpleegster en vervolgens als kloosterschilderes. En zo komen we aan 17 juli 1794, een ondraaglijke warme dag. Thank you. 17 juli 1794 was een zeer warme zomer in Parijs. Maar er heerste een vreselijke revolutionaire terreur in Frankrijk, ook genaamd de Rode Terreur. Een periode van een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op geweld, illegaliteit en repressie. Totaal uit de hand gelopen. Dagelijks werden een 40-tal executies uitgevoerd met de guillotine, waarbij er honderden liters bloed werden vergoten in het hart van de hoofdstad Parijs. Het gevolg was een stank waar de hele buurt zich aan ergerde. Daarom werd de guillotine, die al anderhalf jaar op de Place de la Révolution, vandaag Place de la Concorde, stond, half juni verplaatst naar de Place du Trône Renversé, het huidige Place de la Nation, aan de rand van de buitenwijken. Maar het probleem werd gewoon verschoven. En naarmate de revolutionaire moordmachine aan het begin van de zomer in versnelling kwam en steeds meer slachtoffers naar de beul stuurde, verergerde tevens deze milieuramp. De hele wijk stonk naar het schavot en de massagraven werden geopend op het terrein van het verlaten klooster van de kanunikessen van Sint-Augustinus in Picpus, vandaag gekend in het 12e arrondissement als Cimetière de Picpus. En daar stapelden zich meer dan 1000 onthoofde lijken op. De revolutionaire rechtbank, die de hoorzittingen leidde, werkte op volle toeren, maar ook buiten alle rechtsregels om. Op de lijst van de verdachten staan betekende dan ook automatisch gelijk aan een doodvonnis. En iedereen wist dat. En zo stonden vermeld op de lijst de 16 karmelitessen, begeleid van hun priorin Mère Thérèse de Saint-Augustin. Onder andere onder hen dus de novice zuster Constance, drie leke zusters, Martha, Maria van de Heilige Geest en Franciscus Saverius, en twee uit de derde orde, Catherine en Thérèse Soiron. Het is geweten dat de zusters in stilte hadden gehoopt dat de rechtbank op 16 juli zou zijn, op een groot feest van Ons Lieve Vrouw van de Karmel. Maar het was dus de 17e juli. Toch even een anekdote bij te vermelden. Aan de groep karmelitessen voegde de openbare aanklager een neef toe van zuster Euphrasie, Monsieur Mulot de la Ménardière. Men betitelde hem nadien ook als de ongelukkige die uiteindelijk nooit aan het schavot had moeten staan. Vooreerst was hij eigenlijk een vrijdenker. Maar hij had zich tijdens een carnavalstoet met vrienden in Compiègne verkleed als een priester die zogezegd de biecht afnam van de zusters. Maar de revolutionairen geloofden niet dat hij in het echte leven helemaal geen clandestine priester was. Het toont hoe inderdaad de rechtbank slordig optrad buiten alle wetsregels. En zo verschenen de zusters voor de rechtbank, waarbij moeder priorin dapper probeerde de absurde beschuldigingen te weerleggen. Toen haar werd verteld dat ze verborgen wapens had bestemd voor de contra-revolutionairen, greep ze haar kruis en riep zwaaiend uit: "Dit zijn onze enige wapens." De Franse procureur Antoine Fouquier-Tinville omschreef dit als fanatisme. En zuster Marie-Henriette, de verpleegster, vroeg daarop: "Burger, wat bedoelt u met dit woord?" En de procureur reageerde met deze woorden: "Uw gehechtheid aan uw dwaze gedachten, aan uw dwaze overtuigingen." Maar met deze vraag te stellen, bekwam de zuster het antwoord dat ze wou horen. De zusters werden gedood niet om politieke redenen, maar echt uit haat tegen het geloof. En zuster Marie-Henriette had toen uitgeroepen naar haar medezusters: "Ach, mijn zusters, wat een geluk! We sterven voor het geloof." En dit betekent ook de kanonieke basis voor een echt martelaarschap. Uiteindelijk werden de 16 vrouwen ter dood veroordeeld door het revolutionaire Hof van Parijs vanwege, zoals vermeld staat, kinderlijke geloofsovertuigingen en stomme religieuze praktijken, en ook omdat ze na de verdrijving uit een klooster in 1792 gehoorzaam waren gebleven aan hun regel en aan hun kloosteroverste, moeder Thérèse de Saint-Augustin. En daarbij ook omwille van de anti-revolutionaire daden, het onderhouden van fanatieke correspondentie, het herbergen van vogelvrij verklaarde priesters.
Pour avoir formé des conciliabules contre-révolutionnaires, pour avoir entretenu des correspondances fanatiques, hébergé des prêtres réfractaires et des émigrés, sont condamnés à la peine de mort. Sentence exécutoire immédiatement.
Citoyen président, je vous demande de lever la séance.
La séance est levée.
Voordat de zusters in de karren werden opgeladen, werden ze gefouilleerd en ontdaan van hun persoonlijke bezittingen. Maar Charles Sanson, de toenmalige officiële beul van Frankrijk, deed alsof hij het brevier van zuster Euphrasie niet zag of het kleine beeldje van de heilige maagd dat moeder Priorin in haar hand had. Het was al laat in de namiddag toen de 40 veroordeelden, waaronder de 16 zusters, in koetsen werden gehesen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Normaal verloopt de passage van de karren met de veroordeelde gevangenen uit de conciergerie gepaard met beledigingen van het aanwezige volk. Maar die avond van 17 juli was het anders. Sinds de zusters 2 uur geleden de gevangenis verlieten, reden de karren in een verbazingwekkende stilte voort. En degenen die op het punt stonden de gevangenen uit te jouwen, vielen plotseling stil, als de wagen voor hen langs reed. Hoewel religieuze kleding bij wet verboden was, droegen ze dus allemaal de bruine jurken en witte mantels van de karmelitessen. Maar wat zo opviel, was hun bidden en zingen. Onverstoord, alsof ze in het koor zaten, zongen ze vespers, daarna completen en het officie voor de doden. Er waren ook voorbijgangers die huilden of de toekomstige martelaressen wilden aanraken. Zo kwam een vrouw toegelopen met een kan water. Maar zuster Marie-Henriette gebaarde dat ze geen dorst hadden en zei tot haar medezussen: "In de hemel, mijn zusters, zullen we drinken met grote teugen." Iets voordat de kar op de Place du Trône renversé aankwam, boog zuster Euphrasie zich naar een jong meisje dat de kar volgde en overhandigde haar het brevierboek. Het onbekende meisje was Virginie Binard. En van haar is geweten hoe zij later het Augustinesse klooster Couvent des Oiseaux oprichtte in Parijs en er ook priorin werd onder de zusternaam Sœur Marie Euphrasie. Om 8:00 s'avonds kwam het schavot in zicht. De zusters werden van de karren gehaald en zongen nog steeds het Salve Regina, het Veni Creator en een Te Deum. Moeder priorin Thérèse wendde zich tot haar dochters en vroeg hen hun religieuze geloften te vernieuwen. En het was ook haar bedoeling dat de novice, zuster Constance, ook haar beloftes zou kunnen afleggen om te kunnen sterven als een geprofeste zuster. Maar het is geweten dat de novice op dat ogenblik nog druk bezig was met het bidden van het getijdengebed waarmee ze nog niet klaar was. En verontrust zei ze: "Moeder, ik ben nog niet klaar met het bidden van het officie." En de priorin stelde haar gerust met de woorden: "Je zult het in de hemel afmaken, mijn dochter." En zuster Constance, 29 jaar, was de eerste die het schavot moest beklimmen. En trouw aan de regel knielde het jonge meisje voor de overste en moeder Thérèse overhandigde haar het beeldje van ons lieve vrouw, die zij devoot kuste. "Ga nu maar, mijn dochter." En zonder te beven beklom zuster Constance alleen de trap op naar de guillotine en zong, geïnspireerd door de Heilige Geest, met volle stem de psalm Laudate Dominum Omnes Gentes, loof de Heer alle volkeren. Zuster Marie de Jésus Crucifié had zelfs geglimlacht naar de beulen en gezegd: "Hoe kunnen wij nu wrok koesteren tegen deze arme ongelukkigen die de hemelpoorten voor ons openen? Ik vergeef jullie met heel mijn hart, net zoals ik hoop dat God mij zal vergeven." En moeder priorin Thérèse van Sint-Augustinus beklom als laatste het schavot, want zij wou elke zuster tot een einde bijstaan.
La ci-devant, Sœur Gabrielle. La ci-devant, Sœur Saint-Louis. Assis devant Sœur Jeanne de la Divine Enfance.
En u hoorde nogmaals een stukje uit acte 3 van met het Salve Regina uit het theaterstuk Dialoog de Carmeliet. In de dagen die volgden werden nog andere zusters geguillotineerd, zoals in Orange en Arras. Maar reeds 10 dagen later, reeds op 27 juli 1794, werd staatsman Robespierre, leider van dit schrikbewind, ook geëxecuteerd en markeerde dit het eindpunt van deze radicale fase binnen de Franse Revolutie die startte in 1789 tot 1799. Deze zusters waren uiteraard niet de enigste slachtoffers in die ergste rode terreurperiode. Bijvoorbeeld, op 2 september 1792 werden 191 katholieken, waaronder 3 bisschoppen, 127 diocesane priesters, waarvan 86 uit Parijs, 56 religieuzen en 5 leken gearresteerd. En zij werden gevangen gehouden in verschillende religieuze huizen, omgebouwd tot geïmproviseerde gevangenissen, waar dan een reeks moorden zich ontketenden. En dit ook na schijnprocessen, waarin het lidmaatschap van de katholieke kerk volstond om onmiddellijk te worden geëxecuteerd. En ook zij werden zalig verklaard door Paus Pius XI in 1926. En alzo verklaarde Paus Franciscus dus op 18 december 2024 deze 16 Karmelitessen heilig. De Karmel in Compiègne zelf bestaat niet meer, maar wel een 10 kilometer verder in Jonquière. En daar bevindt zich het beeldje van Maria, dat elk van de martelaressen had gekust op weg naar het schavot. Maar nog dagelijks komen er brieven toe, zoals in de afgelopen 20 jaar meer dan 600 uit 46 landen uit de 5 continenten, met getuigenissen van bekomen genaden en zelfs een 172 mogelijke wonderen die mensen ontvingen op voorspraak van de 16 martelaressen. Beste vriendenluisteraars, zoals de plaatselijke bisschop Monseigneur Jacques Benoît Gonin verklaarde, kunnen we deze zusters zeker aanroepen voor de vrede in de wereld en in onze eigen harten. Vandaag zo dringend nodig. En ik dank jullie voor het luisteren en afspraak, ja, in een volgende Rots in de Branding. Laudate Dominum omnes gentes. Loof de Heer alle volkeren.
Chante louange au Seigneur.
Laudate.